Dit is Grenzeloos Ondernemen. Het programma over ondernemen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit Curaçao. We zijn in café number 10 aan de Santa Rosa weg in Willemstad op Curaçao. En aan tafel Nederlandse ondernemers. Dat is ook waar het programma over gaat. En deze keer hebben we daar een mooie take-on genomen. Want we zijn met Nederlandstalige ondernemers. Want Marijke Hoos van Evento zit hier aan tafel. Liberty Suarez van café number 10, waar we dus nu zitten. En Alberto Afanador. En jullie spreken allemaal supergoed Nederlands. Maar jullie zijn niet per se uit Nederland. Marijke, jij bent Curaçao. Dat betekent dat je op Curaçao bent geboren.
Ja, geboren en getogen.
En voel jij je dan Nederlander of ben jij Curaçaose?
Nou, ik ben een Judy Curaçao, dat sowieso. Ik zeg altijd een beetje, dat ik een beetje halverwege hang. Mijn ouders zijn wel geboren en getogen in Nederland. Dus ik heb wel een Nederlandse opvoeding gehad op die manier. Maar ik kom niet uit Nederland. Dus ik ben ook niet Nederlands zoals de Nederlander is. Maar ik ben ook geen ras-echte Antilliaan. Zoals meerdere mensen hier ook al aan tafel net zeiden. Ben jij op Curaçao geboren? Dat hoor ik vaker.
Ja, want jij heet Marijke. Ja. Jij ziet er niet per se heel erg Antilliaans uit. Zeg maar stereotype Antilliaans wat je zou denken in Nederland. Maar je bent het dus wel. Liberty, ben jij een ras-echte Antilliaan?
Nee, ik denk wel echt zelf dat het... Ik ben ook wel Curaçao en ik zou mezelf ook altijd zo introduceren. Maar ik heb ook wel een Nederlandse identiteit. En ik denk toch dat ook omdat ik Nederlands spreek en omdat ik er toch iets Nederlandser uitzie, dat het daar ook altijd inderdaad een beetje misgaat. En dan spreek ik ineens papiament, Spaans en van alles. En dan kijken ze maar van, hoe ben je van hier? Ja, ik ben van hier. En hier ben ik ook opgegroeid dus.
Want wat is dan een Curaçao? Het betekent volgens mij letterlijk kind van Curaçao.
Ja, kind van Curaçao. En ik denk dat je toch je roots dan hier hebt op het eiland. En ik denk voor iedereen dat het wel net iets anders betekent. Maar voor mij betekent het wel dat mijn familie hier is. En of tenminste hier is opgegroeid. En dat de kern en de bodem toch, Curaçao is voor mij.
En je hebt ook een beetje dat mooie accent, hè? Wat je heel zachtjes wat in jouw stem er doorheen
wat iedereen vaak niet kan plaatsen. Dan vragen ze, van waar kom jij?
Ja. En wat denken ze dan? Dat je uit Haarlem komt of Bloemendaal?
Ergens in Nederland. Maar dan, als ik dan iets langer in gesprek met iemand ga, dan komen ze er wel achter van, oké, je bent toch van hier. Ja.
Alberto, jij bent helemaal niet uit Curaçao, hè?
Nee, ik ben Colombiaan van geboorte.
Colombiaan,
in Barranquilla geboren. In Suriname opgegroeid, opgevoed. Eigenlijk voel ik me ook meer Surinamer. Het is wel de periode van mijn leven waar je gevormd wordt. Daar heb ik dan in Suriname doorgebracht.
Welke jaren heb je daar gewoond?
Van mijn 7e tot mijn 18e. En na mijn middelbare opleiding ben ik dus naar Nederland gegaan, naar mijn 18e. En ben ik daar gaan studeren en gaan werken en wonen.
Dus een Colombiaanse Surinamer uit Nederland.
Uit Nederland.
Wauw, wat een gezelschap hebben we dan aan tafel, jongens. Over dit eiland, want dat is dan de plek die ons bindt, mij ook een beetje. Ik heb hier 8 jaar gewoond. Ik woon nu niet meer op Curaçao, al een tijd niet meer. Wat is dat voor een plek, Alberto? Wat is Curaçao voor een
Curaçao vind ik persoonlijk, voor mezelf vind ik het een hele fijne plek om te leven en te wonen en te werken. Ik denk hetgene wat mij van Curaçao het meeste aantrekt is echt de mengelmoes van allerlei culturen, allerlei talen, allerlei mensen van allerlei werelden die hier samenkomen. Dat spreekt mij heel erg aan. Dat heb ik ook tijdens mijn opvoeding meegekregen in Suriname. Daar heb je ook heel veel verschillende culturen en etniteiten en dergelijke. Ik denk dat dat hetgene is wat mij hier heel comfortabel laat voelen, zeg maar.
Wat maakt dat zo mooi, Marijke, wat Alberto nu aangeeft?
Ja, ik vind het een... Het is voor mij heel vertrouwd. Het is thuis natuurlijk sowieso. Het zijn mijn roots. Maar ik ben het absoluut eens met Alberto. Het is hier makkelijk. Iedereen staat heel erg open. Niet altijd. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje eigenlijk. En iedereen heeft familie in het buitenland. Of familie hier en vrienden in het buitenland. Want je leert hier mensen kennen. Het is hier een komen en gaan van mensen. Dus je bent gewend om heel erg open te staan voor alles. En dat vind ik heel mooi van dit eiland.
Ja. Maakt het dat ook mooier dan bijvoorbeeld in Nederland wonen?
Ja, nou ja, sowieso. Ja, ik vind... dat zei ik misschien een beetje hard. Ik heb 3,5 jaar in Nederland gewoond voor mijn studie. Dat waren mijn moeilijkste 3,5 jaren ever.
Oh.
Ja, buiten het feit dat ik altijd te laat was voor de bus. Maar ik, ik kreeg geen binding.
Dat is het Antilliaanse gedrag.
Echt, hè? En die bus stopte voor mijn huis. Maar ik, mensen zijn wat geslotener. Hebben sneller judgment. Tenminste, dat vind ik. Hè, dat viel mij op als dan toch maar de Judy Corsau. Ik kon daar geen aanspraak mee vinden. Maar dan had ik ook nog wel een beetje de issue dat mijn mond Nederlands klinkt en mijn hoofd er Nederlands uitziet. En dat ze dan dachten dat ik uit, weet ik, Haarlem kwam of zo, of Utrecht.
Mm-hmm.
Dus dan ook verwachten dat je alle Nederlandse normen met je meebrengt. En dat deed ik niet.
Ja.
Dus die aansluiting is soms niet altijd even makkelijk.
Mee eens, Liberty? Jij hebt een hele tijd in Nederland gewoond.
Ja, ik heb 5 jaar in Nederland gewoond. En ik, ja, ik ben het er ook wel mee eens. Meer in de zin dat ik, als ik kijk aan mijn tijd daar, heb ik mij best wel moeten aanpassen aan de rest. Terwijl hier op Curaçao, wherever you're from, je hoeft jezelf niet aan te passen. Je bent gewoon jezelf. En iedereen, ja, iedereen komt gewoon samen, zoals Alberto zei. Het is echt gewoon een melting pot van verschillende culturen. En iedereen is daar oké mee. En dat is juist het mooie, dat we accepteren iedereen. Af en toe gaat er wel hier en daar wat mis.
Wat gaat er dan mis?
Ja, ik denk toch de verwachting of de tradities dan. Dus echt dat Antilliaanse traditie, als je dat dan weer of moderniseert of dan met een nieuw idee komt, kan het dan hier en daar wel misgaan. Maar ik denk toch in de zin van, vergeleken met Nederland, zie je Curaçao als een kleine stad of een klein dorpje eigenlijk, waar iedereen elkaar kent. Als je hulp nodig hebt of iets, dan je vraagt even aan je buurman en je buurman kent weer die en dan de broer van de zus van de tante en dan uiteindelijk kom je er wel. Dus ja, grotendeels is het toch wel all help each other. Ja.
Het is een beetje Amersfoort met een vliegveld en een eigen regering en de universiteit, toch? Een beetje een provinciestad. Een beetje qua omvang, zeg maar.
Ja, en ik denk ook dat.
En geen treinstation.
Ik sta er altijd wel een beetje bij stil. Vooral als ik aan het dalen ben en ik kom op Hato aan. En dan zie ik eigenlijk hoe klein dit eiland is in het midden van de Caribische Zee. Terwijl we zoveel te bieden hebben. Er is zoveel potentie. En dat moment wanneer ik het eiland zie en zie dat het eigenlijk op de schaal gewoon ook zo klein is. En dat er zoveel is, ja, dat is voor mij altijd een moment dat ik realiseer van, ja, Curaçao is gewoon uniek en ja, mooi.
Een unieke plek dus op de wereld en inderdaad een stipje op de landkaart, superklein, ja. Voor de kust van Venezuela. Hato, je noemt het net als het vliegveld, dat is de plek waar iedereen komt en gaat, want je gaat met het vliegtuig grotendeels.
Ja.
Je noemde al even cultuur, Alberto, dat is belangrijk, hè, cultuur hier, ook de echte Curaçaose cultuur, best een traditioneel eiland van oudsher.
Ja, in principe wel, ja. Het is op de een of andere manier dus, heb je echt die melting pot waar Liberty het net over had. De verschillende culturen. En iedereen gaat goed met elkaar om. En iedereen accepteert ook elkaar. Maar het is wel in hokjes, denk je. Je praat nu met een Latino. Dan is dat de bepaalde cultuur. Je praat echt met een Judy Corsau. Dan is dat een bepaalde cultuur. Een Nederlander wel een bepaalde cultuur.
Wat bedoel je daar precies mee dan? Hoe gaan mensen dan anders praten als ze met een Latino of mevrouw aan tafel
Ik denk dat Liberty net aanhaalde de verwachtingen die geschept worden. Die verwachtingen, zeg maar. Op het moment dat je met iemand praat vanuit een bepaalde cultuur, dan weet je ook dat of dan ga je je verwachtingen, zeg maar, aanpassen. Ik denk dat het vooral is. En als je dat goed weet te managen en als je daarin goed kan shiften, zeg maar, dan kan je hier echt wel goed wonen, denk ik.
Hoe doe jij dat zelf? Hoe manage jij dat zelf?
Ik denk dat ik het van huis uit heb meegekregen dat een beetje dat Caribische, dat Zuid-Amerikaanse, dat een beetje relaxed, om het zo te noemen, weet je, dat 5 minuutjes te laat. Aan de andere kant heb ik in Nederland wel leren
rennen.
Wat strakker. Dat rennen voor de bus inderdaad, weet je. Dat herken ik heel goed. En daar probeer ik dus, ik heb van alles een beetje meegekregen.
En dan laveer je daartussen eigenlijk.
Juist, ja. Ja.
Want nog even over de echte Curaçaose traditie, cultuur, Marijke. Het is een eiland wat een enorm slavernijverleden heeft. Dat speelt voor heel veel mensen in hun gevoel in ieder geval nog mee in het dagelijks leven. Herken je dat?
Ja, dat herken ik wel. Je krijgt vooral als ondernemer ook. En in mijn geval word ik vaak natuurlijk als Nederlandse ondernemer gezien. Dan merk je wel van, oh, maar jullie Nederlanders komen hier en gaan dit dan zomaar doen. En dat, dat merk je dan toch stiekem wel. Maar als je dan vertelt, ja, maar, hè, of je gaat in het papiment verder. Ik ben ook van het eiland en we doen het met z'n allen eigenlijk. En dan gaat het wel beter. Maar die eerste perceptie is wel meteen van, oh, jullie Nederlanders.
En dat heeft dat dan rechtstreeks te maken met het slavernijverleden? Wat
ik
hier
denk dat
gebeurt.
Daar wel een stukje van uitkomt. Met het feit dat natuurlijk de slavernij, de slaaf, werd de baas was in principe de Nederlander of de blanke Spanjaard.
De blanke, ja.
De blanke, ja. En de blankman, zeg maar.
En dat is dat ook nog zo letterlijk zwart-wit? Dat het echt gaat om kleur? En dat dus ook echt een verschil maakt op het eiland? Welk kleurtje je hebt?
Ik zou willen zeggen van niet, maar ik denk van wel. Ja.
Ja,
ik denk het wel.
Dat ik ook helemaal mee eens ben. Ja. Ja.
En daar schatten mensen je ook op in, zeg maar. En daar stel, want zoals jij net zei van Alberto, je praat met een Latino, dan stel je daar dus op in. Want die Latino heeft dus ook een bepaald kleurtje, dus dan ga je op die manier een gesprek in of zo.
Op die manier moet je dan, of moet je niet, maar op die manier kan je beter een gesprek ingaan, inderdaad. Om beter in een betere harmonie met elkaar te kunnen communiceren en te kunnen leven, denk ik. Ja.
Liberty, is dat iets goeds of slechts, vind jij?
Ja, ik denk dat het een heel moeilijk onderwerp is. Het is wel echt zo dat ik ook altijd benaderd word als Nederlander. Ik ben blank en ik heb blond haar en dan wel lichtbruine ogen. Maar dat is sowieso dan al een... Ja, ze denken meteen dat we Nederlands zijn. En dat zijn we dan dus wel. Maar ik denk dat er is niks mis mee om een vooroordeel te hebben op dat gebied. Maar vooroordeel kan ook weer zijn negatief. En ik denk dat, dat je er gewoon mee moet leren omgaan. Dat heb ik tenminste gedaan. En het niet persoonlijk nemen dat het iets negatiefs is. Maar gewoon uitleggen of bijvoorbeeld in het papiament antwoorden. En dan blijven ze flabbergasted van, oké, wauw, die is toch van hier.
Ja, dat is
en het is meer
om...
in plaats van in een verdedigende houding te reageren. Meer gewoon open zijn. En ik bedoel, het eiland heeft nou eenmaal veel meegemaakt in de afgelopen 100 jaren. En ik denk dat is gewoon part of history. Dat kan niet zomaar weg.
En zeker in business perspectief is het dan volgens mij alleen maar mooi om daar een positieve twist aan te geven. Dat is ook good for business, lijkt me. Zometeen na de break, dan praten we verder en dan hebben we het over jullie ondernemers.
Bij Grenzeloos Ondernemen gaat het over zaken. Serieuze zaken, buitenlandse zaken en vaak ook bijzaken. Tune in op grenzeloosondernemen.com. En luister mee via de podcast.
Deel 2 van Grenzeloos Ondernemen vanaf Curaçao. We zijn in café number 10. Dat is eigenlijk veel meer dan een café. Het is een restaurant, een lunchroom, een koffiebar. Die wordt allemaal gerund door Liberty Suarez. Zij is de eigenaresse, zit hier aan tafel. Andere ondernemers vandaag aan tafel zijn Alberto Afanador van koffiebedrijf Mico. En Marijke Hoos van Evento. En om daar maar mee te beginnen, Marijke, Evento, wat is dat precies voor een bedrijf?
Evento Curaçao is van origine een evenementenbureau. Inmiddels is het iets wat uitgegroeid. Dan hebben we 4 takken. Maar we zijn begonnen als evenementenbureau in Pietermaritzburg District. Dat is een toeristengebied op het eiland. Daar zitten veel cafés, restaurants en hotels. En wij zijn gevraagd om daar te beginnen om evenementen te organiseren. En zo hebben wij daar Koningsdag gedaan. Kerstmarkt doen we. We doen een eindejaarsfeest. Dat noemen we de Pagara Party. Pagara's worden hier altijd afgestoken rond het middaguur.
Dat zijn de 1000 klappers.
Ja, doe maar 1 miljoen klappers. Ja. Ja, veel rook en veel vuur.
Illegale vuur. Ja.
Mag niet in Nederland.
Nee, mag niet in Nederland. Dan gaat het hard, hè? Ja. Knalt het keihard. Heel oudjaarsdag is de hele stad. Het lijkt wel een oorlogsgebied.
Ja. Dus dat
maar
is
een feestje.
Ja, het is echt heel leuk. Ja.
En je zegt, je bent gevraagd daarvoor. Wanneer is dat gebeurd?
In
hoe
2000,
ging dat?
Ik ben teruggekomen van, ik woonde toen in Mexico. En toen ben ik teruggekomen naar Curaçao in 2012. En toen zijn de gesprekken al begonnen. Maar ik had me eventjes om laten scholen tot duikinstructeur. Ik wilde even iets anders doen. En toen ben ik langzamerhand Evento gaan opzetten. On the side in het begin. En vanaf 2014 echt fulltime. Begin 2014 fulltime. Deden we alle evenementen.
En toen heb je duiken steeds minder gedaan.
Ja, ik geef nu. Ik mag nog wel les geven, maar ik geef geen les meer. Het gaat er niet meer bij, omdat mijn huidige baan me al redelijk opslokt. En wij zijn onze bedrijf verder gaan uitbreiden naarmate we merkten dat er veel pieken en dalen zijn. En die moesten opgevangen worden door de andere takken die wij nu ook uitoefenen. En waardoor wij nu eigenlijk een soort van holding geworden zijn.
En vertel eens over het wij, want jij spreekt in de meervoudsvorm. Wie zijn
wij? Ik doe
wij?
Het niet alleen. Ik ben begonnen met een zakenpartner die uit de horeca kwam. Die heeft in 2016 afscheid genomen. Die wilde terug naar zijn gezin op Bonaire, het eiland hiernaast. En ik had zoiets van, ik ga dit niet alleen doen. Ik vind dat niet leuk. Ik vind het saai. Ik wil het delen. Niet alleen maar de leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen van ondernemen. Want die zijn er genoeg natuurlijk ook. En in 2017 heeft mijn huidige zakenpartner zich bij mij aangesloten. En wij gaan nu met z'n tweeën verder.
En jullie runnen 4 bedrijven met jullie holding. Welke bedrijven zijn dat naast die Vento?
Solutions Caribbean. Dat is een social media marketingbureau. En we hebben Flexwork Curaçao. Dat is een horeca uitzendbureau. Die vangen de pieken en de ziektijden op. En daarnaast hebben we ook nog freelance business. Nou, ik kon niet uit mijn woord komen. Een business opgericht. Dat heet Tibba. En dat is een Nederlands merk wat wij hier hebben opgezet. En dat is online en offline ticketing. Dus eigenlijk past alles bij elkaar. Dus je kan een evenement organiseren. We kunnen de marketing doen. We kunnen het personeel doen. En we kunnen de tickets doen. Maar je kan ook alles apart doen. En elk pilaartje staat op zichzelf. En kan op zichzelf leven. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat is het uitgangspunt.
Ja. Het klinkt allemaal heel natuurlijk, hè, jongens? Super cool. Gaan ondernemen. Ja.
Ja, en ik zit in het heel erg hoogseizoen, dus ik ben lichtelijk afgedraaid.
Is het voor jou ook voor je gevoel zo gegaan, het ondernemerschap? Ben je erin gegleden eigenlijk?
Ja, mijn ouders zijn allebei ondernemers. Waren allebei ondernemers. Dus het is er een beetje met de paplepel ingegoten. En het was heel vanzelfsprekelijk en het ging ook gewoon wel goed. Tuurlijk ben ik tegen dingen aangelopen waar ik dacht van, oh my god, hoe ga ik dit doen? Maar ja, dan los je het op en dan bekijk je het en dan even ademen en zeggen van, nou, all right, let's do this.
Ja. Ja. Liberty, heb jij ooit een 9-to-5 baan gehad voor een baas?
Ik ben eigenlijk na mijn studie wel eigenlijk meteen gaan werken. Meer part-time, omdat ik naast mijn part-time baan ook yogales gaf. Dus ik was ook yogadocent. Dus een 9-to-5 heb ik eigenlijk nooit gehad, alleen in mijn stageperiode.
En dat was in Nederland?
Dat was in Nederland en ik studeerde toenertijd architectuur.
Waar heb je dat gedaan?
Aan de TU Delft.
Dus jij studeerde in Delft en deed daarbij wat bijbaantjes en je gaf al yogales?
Na mijn studie heb ik, mijn bachelor, ben ik naar Thailand gegaan, heb ik een yogaopleiding gedaan. En toen ik terugkwam naar Nederland, zei ik, ja, ik ga toch niet in de bouwrichting op. Ik wilde yogales geven en kijken waar het pad mij zou brengen. En toen realiseerde ik wel al, ja, eigenlijk vanaf het begin dat ik hiernaast ook zou moeten werken om in het begin goed op te kunnen starten. Dus ik werkte part-time in de koffiebar en gaf yoga. Maar ja, 9-to-5 didn't really exist. Het was gewoon altijd aan het werk, constant. Ook omdat je het voor jezelf doet, nieuwe dingen bedenken of manieren om met social media om te gaan. Dat is zo ben ik begonnen.
Klinkt ook heel natuurlijk inderdaad. Dat je er ook gewoon, het is ontstaan en je bent daar ook verder gaan bouwen.
Ja, zeker zo. En ook als ik heb vaak genoeg gehad in de afgelopen, ik denk vijf jaar, dat ik terugdenk van, hoe het volgend jaar eruit ziet. En als ik dan nu terug reflecteer, dan is het echt compleet iets anders. En ook bepaalde beslissingen die ik heb genomen of richtingen die ik heb genomen, die zijn ook niet, die zijn een beetje uit de lucht komen vallen. Dus het is eigenlijk gewoon taking it one step at a time.
Ja, want als ik het even op mag sommen, je hebt architectuur gestudeerd in Delft. Je bent daarna yogi geworden en nu run je een koffiecafé op Curaçao.
Ja, klopt.
It doesn't add up, man.
No, it doesn't add up.
En ze doen yoga op observe.
Ook nog. Want je doet nog steeds heel veel yoga. Ja, en dat op de
ik probeer het wel nog te balanceren. Dus ik
letterlijk.
Ik geef ook nog, naast het runnen van het café, geef ik ook nog yogales. Omdat ik dat gewoon super fijn vind. En heel veel plezier daarmee heb.
Waarom is het logisch voor jou hoe je dit op deze manier doet?
Ik denk niet dat heel veel logisch is. Ik denk dat het gewoon goed voelt. En logica is denk ik niet overal meteen ergens te vinden. Maar omdat het zo is gegaan en omdat we bepaalde beslissingen hebben genomen, dan ga je toch de balans ergens in zoeken. En vooral passies volgen. En ik geloof dat mensen meerdere passies hebben.
Het een sluit het ander dus ook niet uit.
Nee, precies.
Maar in hoeverre ben je dan niet zomaar wat aan het doen? Want het gaat supergoed met Number 10.
Nee, dat is zeker zo. En toen we hiermee begonnen met het café, had mijn vriend ook eigenlijk tegen me gezegd van, hoe ga je dit nou doen? Je geeft fulltime yoga en dan gaan we nu ook met het restaurant beginnen. En hoe gaat dat allemaal? Uiteindelijk moet je toch keuzes maken en beslissingen nemen van, ga je hiermee verder of hiermee verder? En toen heb ik echt meteen vanaf dag 1 gezegd van, ik ga niet nu al vanaf het begin quitten. Ik kijk gewoon hoe het gaat en uiteindelijk ben ik wel minder les gaan geven. Maar altijd toch denken van what makes me happy. En toch hou ik van de afwisseling. Ik hou van het combineren. En het een versterkt somehow toch het ander. Het grappige is dat wanneer ik een les geef in het weekend, de toeristen die op mijn paddleboard staan, die zijn de volgende dag hier aan het ontbijten of koffie aan het drinken. Dus uiteindelijk, it all works out.
En je betaalt het allemaal zelf. Je kan het allemaal zelf organiseren, ook financieel.
Ja, so far.
Je hebt niet een keer een ontzettende erfenis gekregen van iemand waardoor je allemaal kan doen wat je doet.
Nee, het is echt,
echt ondernemerschap.
We really started, ja. En zo zijn we ook gewoon heel klein begonnen met alles.
Door aan bouwen.
Gewoon doorbouwen. En zoals Marijke ook zei, ja, natuurlijk hebben we bepaalde dingen meegemaakt. Dat je denkt van oké, en wat nu? En dan denk je ook dat het eind van de wereld is. Maar ik ben ook opgegroeid dat voor alles is er een oplossing. Misschien weet je het niet meteen, maar uiteindelijk door alleen maar te stressen op wat negatief is en wat fout gaat, kom je ook niet verder. Dus ik ben eigenlijk altijd wel vooruit aan het kijken en kijken hoe kom ik hier doorheen. En uiteindelijk, als ik nu terugkijk, is het toch wel, komt het toch wel allemaal goed.
Ja. Alberto, jij hebt mij ooit een keer verteld dat jij heel graag wil eindigen als eigenaar van een bar, café in Barcelona, in Spanje, in Catalunya. Ondertussen Catalunya. Ben jij als Colombiaanse, Surinaamse Nederlander eigenaar van een super succesvol koffiemerk op Curaçao. Hoe ben je daarmee begonnen?
Ik ben daar heel toevallig in gerold. Ik ben in 2012 hier naar het eiland gekomen met een baan. Ik kwam hier als managing director, zoals dat mooi heet, voor een distributiebedrijf werken. De Drinks Company heette dat toen. En die waren distributeur van zowel die koffielijn, die Mico-lijn die wij nu hebben. Ze hadden een heel mooi wijnportfolio en ook nog eens een sterke drankportfolio. En daar was ik verantwoordelijk voor Curaçao en Bonaire. 8 maanden later kreeg ik een telefoontje vanuit Nederland, want het bedrijf was van een aantal privé investeerders in Nederland. En 8 maanden later kreeg ik een telefoontje van hun van, joh, wij willen toch graag stoppen op Curaçao en Bonaire, omdat wij nu een grote acquisitie hebben gedaan in Sint Thomas en daar willen we ons meer op gaan focussen.
Dat is een ander Caribisch eiland, hè? De bovenwinden.
Klopt, bovenwinds eiland, wat meer States minded, zeg maar.
Ja, America minded, spreekt ook minded. Engels.
Ja, klopt, ja. Dus toen zat ik eigenlijk voor een hele grote vraagstuk. Ik had mijn huis in verhuurd in Nederland. Ik had mijn auto aan mijn broertje gegeven. En voor de rest heb ik er niet over nagedacht. En toen dacht ik 8 maanden later van shit, wat ga ik nu doen?
Want je had geen baan meer. De reden waarom je hier was.
Dus ik heb me ook nooit verdiept in de arbeidsmarkt hier natuurlijk. Ik heb heel lang in de horeca gewerkt. Ik heb een HR-achtergrond. Ik heb Human Resource Management gestudeerd in Nederland. Maar nogmaals, ik wist niets van deze arbeidsmarkt. Want ik kwam al hier met een baan natuurlijk. Dus toen ben ik voor mezelf een keuze gaan maken. Ik heb altijd eigen ondernemer willen zijn. Dat is eigenlijk altijd wel een wens van mij geweest om mijn eigen zaak te hebben.
Stiekem een droom.
Ja, en dat is een van die dromen inderdaad. Is om een cocktailbar te hebben op de Rambla in Barcelona. Ja. En nou, op dat moment heb ik eigenlijk toen besloten om de kans te pakken. Ik heb toen een bedrijfsplan opgesteld. Ik heb de fabrikant Mico, zo'n Belgische fabrikant, die zit in Turnhout. Heb ik aangeschreven van jongens, ik zou graag met jullie lijn verder willen. In samenwerking met jullie. Die jongens zijn hier naartoe gevlogen en in het weekend hebben we toen een deal gemaakt. En op een zaterdagmiddag tekende ik een distributieovereenkomst met hun. En maandag stond ik mijn eerste factuurtje in Excel te maken met een logootje en dergelijke.
En toen was je in één keer ondernemer.
En toen was ik in één keer ondernemer, ja. En toen werd het in één keer heel doodeng. Want ik nam ook nog 2 andere mensen mee van de Drinks Company. Dus we waren opeens met z'n drieën. Dus je hebt ook gelijk salaris die je moet betalen en dergelijke. Maar dat heeft mij ontzettend heel erg ontzettend gemotiveerd. En echt heel erg de drang gegeven om heel succesvol te worden. En toen ben ik echt gaan pushen.
Was dat eng?
Het was heel eng. Ja, het eerste jaar vond ik heel eng. Ik heb slapeloze nachten gehad waarvan ik dacht van, Ik kan me nog herinneren, het eerste na een jaar hadden we Curalanda als klant. Dat was onze eerste grote account, zeg maar. Echt een hele grote account voor ons. En toen gingen ze na een half jaar gingen ze failliet. En er stond heel veel geld open. Dat ben ik kwijtgeraakt. En dan praten we echt over heel veel geld. En op dat moment heb ik echt bijna besloten om gewoon ermee te stoppen. Omdat het voelde gewoon heel onrechtmatig aan, ten eerste. En ten tweede, het voelde ook aan van shit, ik ben aan het falen. Maar uiteindelijk heb ik dat niet gedaan, gelukkig. En dat heeft, uiteindelijk is dat alleen maar goed uitgepakt. Ik ben meer en meer gaan pushen, zeg maar.
Wat heeft jou toen op dat kritieke moment net het setje gegeven om positief te blijven en door te gaan en niet de handdoek in de ring te gooien?
Ik denk dat dat moment voor mij een leermoment is geweest van focus niet op het negatieve, maar kijk vooral naar wat wel goed gaat in je leven en in je onderneming. En dat is ook echt mijn filosofie op dit moment. We hebben, ik denk, 600 plus klanten, waarvan waarschijnlijk 20 klanten gewoon lastige klanten zijn, als ik dat zo even mag zeggen. En als ik nou mijn hele dag ga focussen op 20 lastige klanten, dan vergeet ik dus die 580 andere klanten die superleuke klanten zijn, waarvan bijvoorbeeld zij hier aan tafel. En dan denk ik bij mezelf, dat is dan niet eerlijk naar hun toe en ook niet eerlijk naar onze organisatie toe. Dus dat is wel het moment geweest wat mij heeft doen realiseren. Focus vooral op het positieve. Ja, het had ons de das om kunnen doen. Het heeft het gelukkig niet gedaan. Dus we hebben het omgedraaid en we zijn gewoon verder gegaan.
Van start-up tot multinational. Van broodjeszaak tot tech company. En van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Deel 3 van Grenzeloos Ondernemen vanuit café number 10. Lunchroom, koffiehuis, restaurant zo je wil. In Willemstad, Curaçao, aan de Santa Rosa weg. Vlakbij de Schottergatweg, bij Suikertuintje Shopping Mall. Voor alle mensen die wel eens op Curaçao zijn geweest. Om de hoek, daar zitten we aan tafel. Je hoort dus ook de koffiemachine op de achtergrond lekker gaan. En er valt nog wel eens een lepeltje op de grond. En dat hoort er allemaal bij, want dat is Grenzeloos Ondernemen op locatie. Doen we het allemaal, elke keer weer. Leuke ondernemers aan tafel deze keer ook weer. Marijke Hoos van Evento, evenementenbedrijf. Liberty Suarez, eigenaresse van Number 10, waar we nu zitten. En Alberto Afanador van koffiemerk Mico. En een van jullie brands is Puro Koffie. Hoeveel brands hebben jullie eigenlijk met het bedrijf?
Momenteel hebben we dus Mico is ons huismerk. We hebben Puro, dat is ons groen ecologisch merk, zeg maar. Daarnaast hebben we nog een Milanese merk, is Gramilano. En sinds kort heb ik ook nog een private label bij Mico lopen. En dat heet Cucu Café. Speciale koffie gebrand voor het Caribisch gebied.
Cucu Café?
Cucu, C-U-C-U. Dat is een grappig verhaal. Ik weet niet of er genoeg tijd voor is, maar goed.
CU, doe de korte versie.
CU staat voor Cuba en de andere CU staat voor Curaçao. Ik ben een paar jaar geleden naar Cuba geweest. Helemaal verliefd geworden op het eiland. En ik dacht, nou, wat ik ga doen is, ik ga Cubaanse koffie kopen. Dat ga ik naar Curaçao brengen. Dan ga ik hier branden, verpakken en weer terugverkopen aan de Cubanen. Dus vandaar Cucu Café. Nou, ondertussen kwamen dus achter twee dingen. Cubaanse koffie is eigenlijk een van de slechtste koffies die er zijn in het Caribisch gebied. En het andere is, er is een importverbod op koffie in Cuba. Dus je mag helemaal geen koffie importeren.
Goed marktonderzoek gedaan.
Maar de naam is wel blijven hangen. Ja. Het is catchy en iedereen spreekt het ook hetzelfde uit. Ja.
Hoe belangrijk is het voor jou om zo'n divers portfolio te hebben? Om vooruit te blijven werken in jouw branche?
In mijn branche heb ik het idee dat het steeds belangrijker wordt. Mensen willen zich steeds meer onderscheiden. Door niet hetzelfde te hebben als de buurman, zeg maar. Dus hoe meer wij kunnen aanbieden aan merken en aan diversiteit qua smaken en dergelijke, hoe makkelijker het is voor ons om te ondernemen, hoe makkelijker het is om de markt te bedienen. In het kader daarvan gaan wij ook binnenkort beginnen met een eigen koffiebranderij hier op Curaçao. En daarmee kunnen wij dus echt gespecialiseerd, echt op maat mensen de koffie aanbieden, eigen melange, bijvoorbeeld een number 10 melange bijvoorbeeld, of whatever.
Wat voor activiteiten moet jij nog meer ondernemen om belangrijk te blijven en je te kunnen onderscheiden in de markt waarin je zit?
Wat ik zelf veel belangrijk vind is dat je minstens 1 à 2 keer per jaar een beetje de grote wereld opzoekt. Bijvoorbeeld Europa of Amerika, waar het allemaal toch gebeurt, waar allemaal toch ontwikkelingen eerder plaatsvinden. Om eigenlijk jezelf wel je niveau en je kennis op peil te houden. Ik zeg altijd, als je binnen blijft of als je op je eiland blijft, dan ga je op een gegeven moment niets nieuws zien. En dan ga je een beetje dommig worden, zeg ik altijd.
De rijen rond je schotten gaat weg, zeg maar.
Bijvoorbeeld, ja. Dus ik vind dat heel belangrijk. Ik kom net van een lange trip uit Europa, waar ik heel veel dingen heb mogen zien en heb mogen bezoeken. Naast de koffie doen we ook nog een wijn. Hebben we ook nog een wijnbusiness. Dus ook daar heel veel in gedaan.
Heeft hij ook gewoon nog, hè, dames?
En dat vind ik wel echt belangrijk. Dat een ondernemer en zeker iemand die een service aanbiedt... zich wel echt blijft ontwikkelen en blijft onderzoeken... in wat kunnen wij als innovatief product of service aanbieden, zeg maar.
Dat zijn dus voor... Ja, Liberty?
Het mooie is van Curaçao, omdat wij op een eiland wonen... wordt er heel veel gereisd. Dus iedereen gaat de wereld in. En dan als je als ondernemer of als bedrijf... achterblijft of alleen maar blijft met wat je al hebt op Curaçao, dan je klanten eigenlijk, die zijn alweer 10 stappen verder. En die vragen zich af waarom Curaçao zo achterblijft. Dus ik denk vanuit de ondernemersperspectief is het heel belangrijk dat jij ook meegaat met nieuwe trends, met nieuwe innovaties. En dat je, ja.
Doen ondernemers dat genoeg hier? Doen bedrijven dat genoeg hier op Curaçao?
Ik denk dat we nu... Ik ben pas bijna 3 jaar weer terug op het eiland. Maar ik denk wel dat er veel vooruitgang is en dat we elkaar inspireren. Dus omdat de buurman dit doet, denk je van ja, misschien maakt het ons ook wakker van misschien moeten wij dat ook gaan doen. En niet per se kopiëren of nadoen, maar meer als een inspiratie om ook meer bij te leren, workshops mee te doen in het buitenland. En terwijl het misschien rechtstreeks niks te maken heeft met jouw onderneming. Word je toch altijd in het buitenland geïnspireerd op verschillende andere manieren.
Ik vraag ernaar, want ik zag gisteren dat een grote frisdrankdistributeur op het eiland, Coca-Cola, die ook dat merk hebben, dat die helemaal geen social media doen hier op Curaçao. Toen dacht ik, wauw, ja. Daar kan je echt niet mee aankomen in de rest van de wereld bijna. Hoe kan dat? Dat zo'n bedrijf dat niet nodig heeft hier?
Ik denk dat op Curaçao de afgelopen, ik wil zeggen 2-3 jaar... dat we eindelijk een beetje met de social media mee aan het gaan zijn. Maar dan wil ik haast nog een beetje de nadruk leggen op het laatste jaar. Dat iedereen het serieus aan het zien is. En ik ben nu bijna 3 jaar terug. En toen ik terugkwam was ik totaal helemaal into de social media. En ik geloofde er helemaal in. En zelfs mijn ouders die hadden zoiets van, ja, dat werkt niet. Dit is wel Curaçao. En ik zo, ja, maar uiteindelijk moet Curaçao ook meegaan met de rest van de wereld. En ik denk toch dat dat kwartje wel bij heel veel andere bedrijven ook is gevallen nu.
Ja, en er valt dus nog veel te behalen. Misschien ook wel voor jouw business bereiken, want jij zit ook in die business.
Ja, één van de...
Is dat zo?
Ja, eens. Wij hebben heel erg achter. Het grappige is, Curaçao kan heel erg achterlopen met bepaalde dingen. En dan ineens pakken ze 10 stappen tegelijkertijd. Zo hebben wij hier de hele fase Hives bijvoorbeeld overgeslagen. Dat kende Curaçao niet. Wij zijn gewoon meteen, hoppakee, we gaan gewoon meteen Facebook doen. Hives heeft hier gewoon helemaal niet bestaan. En dat is met heel veel dingen. Ik merk, dan zijn er allemaal dingen gaande in Nederland. Dat kijken we een beetje aan met z'n allen. En dan denk ik, oh, wacht, dat pakken we er dan even uit met z'n allen. En daar gaan we dan ineens mee verder. Lopen we even gelijk. Dan blijven we er soms wat te veel in hangen. En dan kijken we weer even, oh, gebeurt het in de rest van de wereld? En dan pakken we er weer iets uit en dan stappen we zo verder. Dus het gaat hier een beetje met pieken.
Ik denk dat het ook komt, Marijke. Jij benoemde net, het is een beetje komen en gaan van mensen hier op het eiland. Dus ik denk dat het ook komt dat bepaalde mensen, die nemen bepaalde dingen mee. En laten ook bepaalde dingen hierachter. En als ze weggaan, dan gaat de rest van het eiland daarop voortborduren. Ja. Dus ik denk dat dat een grote invloed op heeft, denk ik. Ja.
Het is een beetje shoppen.
Nou ja, dat sowieso. Shoppen naar ideeën, naar mensen, naar alles. Maar ik merk ook dat we veel meer innovatie nu krijgen. Omdat er veel meer bedrijven komen. Dus je moet ook creatiever worden op alle vlakken. En dan bedoel ik niet letterlijk creatief, maar ook op alle vlakken moet je creatief worden, anders hou je het niet vol als zaak.
Hoe doe jij dat met jouw bedrijven?
Ook naar het buitenland gaan. Ook kijken hoe anderen het doen. Maar ook met ondernemers praten. Ik heb veel ondernemers in mijn omgeving. En je mag je best wel een beetje vulnerable opstellen. En hoe doen jullie dit? En hoe kijken jullie daar tegenaan? En ik kom ook wel eens bij vrienden thuis die ook ondernemers zijn. Joh, ik heb nu dit in mijn inbox kreeg. Hoe zou ik dat nou aanpakken? En dan kan je daar met z'n allen over praten in plaats van te denken, nee, want als ik het ga vertellen, dan ben ik het kwijt. Dan nemen ze het over. Want die mentaliteit is hier ook wel een heel klein beetje. Want het is natuurlijk heel erg klein en het is heel erg ons kent ons. Dus mensen willen wel eens op hun ideeën blijven zitten en het niet delen. Maar ik ben juist altijd van de let's share en laten we samen verder komen. En ik probeer dat op die manier ook voor mezelf verder te kunnen groeien door ook naar anderen te luisteren.
Hoe is dat voor jou, Liberty? Hoe zorg jij dat jij met de dingen die jij doet voorop blijft lopen? Dat mensen bij jou je koffie komen drinken en bij jou je sub-yoga les komen doen?
Ik denk een heel groot gedeelte is dus het gebruik van social media. En dan een superbelangrijke rol is dus het delen met anderen. En ik ben ook in een vriendengroep beland met alleen maar, grotendeels alleen maar ondernemers. En zo inspireren we elkaar. Dus we doen ook veel samen, adviezen vragen, collaborations. En zo als we een nieuw idee hebben of je hebt een vraag of anything, dan is het ook gewoon even in de groep delen, even kijken. En ook al zijn we toch allemaal gespecialiseerd in ons eigen bedrijf en heeft het soms compleet niks met elkaar te maken. Ik in de horeca en dan een vriendin van mij in accountancy en dan een andere die runt een spa. Maar toch uiteindelijk komt het allemaal samen en kunnen we toch van elkaar leren. En de situaties zijn toch altijd wel soort van gelijk. Of iemand heeft het ook al ooit al meegemaakt. En dan kan je toch op die manier toch van elkaar leren.
Is
en
er een voorbeeld te noemen van wat jij daar hebt meegepakt uit dat soort brain sales sessies bijna? Wat je gebruikt om number 10 zo goed te laten lopen? Want number 10 gaat ontzettend goed. Terwijl je zou zeggen, er zijn al genoeg koffietenten op het eiland. Waarom gaat dat dan bij jou juist zo lekker?
Ik denk wat heel belangrijk is dat we zelf erin staan. Ja. Ik denk dat heel veel ondernemers dat zelf ook wel inzien. Ik durf het haast niet te zeggen, maar het is wel zo. Ik loop even naar achter en dan is er voor alweer iets op te lossen. Of ik heb even een afspraak of een meeting en dan kom ik terug en dan mag ik de rommel weer opruimen. In het begin is dat heel moeilijk, want je wilt uiteindelijk wel dat je niet zo vastgenageld bent aan je bedrijf. Je wilt toch dat het een self-sustaining business is. Maar uiteindelijk shaped dat jouw bedrijf ook wel weer. En dat geeft jou dan ook weer een nieuwe uitdaging van oké, hoe kan ik dit even succesvol laten lopen of runnen, maar dan toch som op bepaalde manieren het afstand ervan kunnen nemen. En ik denk dat met mijn vriendengroep is dat echt het advies wat ik geef.
Ja, dat lijkt me ook echt iets wat je met elkaar kan bespreken.
Dat kan je echt met elkaar bespreken.
Ze zijn ook vaak een spiegel, hè? Tenminste, dat heb ik bij mijn ondernemende vrienden ook. Ze houden je een spiegel voor. Van ja, maar hou eens even. Of als je iets zegt over een klant of over iets wat je meemaakt op kantoor. Ja, maar kijk nou eens naar jezelf. Heb je het zelf wel goed aangepakt? Je denkt van, oh ja. En dat vind ik heel fijn aan ondernemende vrienden. Die er zelf ook en ook aan vrienden in general. Ja. Maar gewoon kijk eens. Ga eens eerst eens terug naar jezelf. Want het begint bij jezelf. Vind ik zelf.
Ik wil het kort hebben over, tot slot voor dit gedeelte van het programma, over het ondernemersklimaat hier op Curaçao. Hoe is dat op dit moment, Marijke?
Op dit moment merk ik wel dat ik wil het woord crisis niet noemen, maar ik merk dat men voorzichtig is op het moment. Er worden wat moeilijkere deals gesloten. Men kijkt wat meer van, oh, maar we moeten even rustig aan dit jaar. Dus ik merk wel dat het koopklimaat anders is. En dus ook het businessklimaat, ja.
Alberto, mee eens?
Deels mee eens. Ik denk dat als je kijkt naar de berichtgevingen internationaal en nationaal, kijkt naar Curaçao, dan is het allemaal heel erg negatief. Nou, de isla die gaat misschien sluiten, et cetera, et cetera. Nou, allerlei negatieve berichtgevingen, waardoor denk ik ook het vertrouwen van de investeerders en van de consumenten ook gedaald is. Aan de andere kant, daarom zeg ik ook, ik ben het deels mee eens. Aan de andere kant zie ik ook een hele grote shift de afgelopen jaren, dat wij steeds meer het toerisme embrace, omarmen, zeg maar. En ik denk dat dat juist heel belangrijk is voor Curaçao, dat als dadelijk zometeen heel het financiële wereldje instort, omdat de wetgeving van december 2019 nog niet, zeg maar, vervangen wordt qua e-zone, dat wordt ergens wordt opgevangen door bijvoorbeeld het toerisme. Mijn bedrijf blijft nog steeds groeien. Wij zijn vorig jaar bijvoorbeeld nog steeds 25% gegroeid. Ondanks het een negatieve markt is. Ondanks een negatieve house is, zeggen ze. En dat is denk ik te danken aan het toerisme, het groeiende toerisme. Want dat is wel echt een branche wat nu nog steeds groeit op Curaçao.
Ja, Corendon doet enorme investeringen op het eiland. Attila Oesloe, de baas van Corendon, is hier volgens mij ook op dit moment. En is echt miljoenen er tegenaan aan het gooien om te bouwen. Ja. Dat is dan bijna de dobber waar het op drijft.
Ja, nou ja. Veel meer. Op dit moment bedoel je. Ja, het is in ieder geval wel het positieve tussen alle
negatieve. Het positieve voor de toekomst. Tenminste, dat mocht er toch negatief gaan, wat we allemaal horen met de crisis, dan is er toch altijd een light at the end of the tunnel waar we dan op kunnen focussen. Om die toch stappen, bepaalde keuzes te nemen in een bepaalde richting. Dat je tenminste weet dat je over een tijdje toch nog steeds je producten kan verkopen.
Want Curaçao is inderdaad bekend van de trust business hier zo. De offshore business en de grote raffinaderij, de oude Shell, de Isla. Dat gaat dus allemaal steeds minder worden. Maar er is licht aan het eind van de tunnel, lijkt. En dat is dan het toerisme hier op
het toerisme dat groeiende is, ja.
Ben jij ook een grenzeloze ondernemer en wil je weten wat er speelt? Word lid van de community en blijf altijd op de hoogte. Check grenzeloosondernemen.com.
Vanuit ondernemerschap is het denk ik de zorg dat ik uiteindelijk hier niet fulltime meer kan zijn. Ik ben nu 6 maanden zwanger. Dus ja, dat is natuurlijk iets waar ik over nadenk. Van oké, hoe gaat het dan als ik dan weg ben? En dan, then again, is het toch een iets waar ik naartoe werk. Het is niet van de een op andere dag. Dus ik weet het natuurlijk al een tijdje. En het zijn, het zijn sowieso leermomenten dat every situation changes. En als je denkt van nu heb je het onder controle, het gaat allemaal goed, het loopt perfect zo. En nou hup, dan is er weer even iets anders om het even op te schudden. Ja. En om je gewoon sterk te maken.
Hoe ga je het opvangen? Hoe ga je je eigen vertrek invullen?
daar ben ik nog mee bezig. Nee, maar ik ben sowieso al de afgelopen maanden een beetje terug aan het trekken. Dus mensen ook meer verantwoordelijkheid te geven. En als je dat niet geeft, dan gaan ze het uit zichzelf ook niet nemen. Dus wat het bij mij is, dus ik weet dat ik het toch stiekem zelf altijd beter kan. Ik ben een perfectionist. Dus ik liever doe ik het zelf, dan weet ik dat het goed komt. Maar then again, als ik hun niet de kans geef om het te doen, dan gaat het ook niet gebeuren.
Hoe kom je aan de goede mensen om dat te doen?
Ja, dat is nog, ik denk, overal op de wereld wel moeilijk. Maar hier op Curaçao is het, ik denk, voor mij best wel ingewikkeld. We hebben natuurlijk veel restaurants. Er zijn veel studenten die part-time willen werken. Maar ja, in mijn filosofie wil ik alleen maar zoveel mogelijk fulltime werkers. Om zoveel mogelijk een sterke kern en team te hebben.
En dat is moeilijk. Goed personeel is moeilijk te vinden. Juist op Curaçao ook. Marijke, jij zit ook in de detachering bijna. Ja. Je hebt een soort van uitzendbureau.
Ja.
Is het niveau van werknemers op Curaçao?
Je hebt een gat. Want er gaan heel veel mensen naar het buitenland om te studeren. Dus wij werken zelf heel veel met studenten ook. Die ingezet worden in de piekuren. En dan op een gegeven moment zijn ze 18, 17, 18. Dan gaan ze naar Nederland of naar Amerika om te studeren. Dus je hebt daar tussen 18 en 22 wat minder jonge lui sowieso op het eiland. Maar wat ik ook merk in de andere business is echt mensen met bepaalde kennis. Dus ik zocht bijvoorbeeld, toen ik met verlof ging, een vervanger voor mij in de social media wereld. En dat kon ik hier gewoon niet vinden. Er is hier gewoon niemand met die insteek en met die kennis die ik heb kunnen aannemen. Dus ik heb wel iemand gevonden gelukkig en die is heel goed. Uiteindelijk bleek ze heel goed te zijn. Maar dat was iemand die helemaal klaar stond om helemaal gekneed te worden tot wat ik haar wilde, wat ik van haar wilde maken. En dat moet je hier doen. Ja. Je hebt hier een heel klein poeltje.
Moet je bijna geluk hebben gewoon.
Ja, je moet hier heel veel geluk hebben en je moet hier een goed oog hebben voor mensen die willen, die durven en die een beetje ballen hebben. Want ze moeten iets doen wat ze niet kunnen.
En je moet mensen eigenlijk leren shapen. Ja. Je vormt ze.
Ja.
En dat niet iedereen staat daar weer voor open.
Lijkt me lastig, ook voor jou Alberto, om daar de juiste mensen voor te vinden.
Ja. Is het ook. En inderdaad, wat Marijke en Liberty zeggen, daar kan ik me heel goed in vinden. Dat je inderdaad gewoon moet leren om een goed oog te hebben, om mensen te leren selecteren. Daarnaast vind ik zelf ook dat je mensen meer moet empoweren, zeg maar. Want dat is denk ik wel iets wat hier mist. Hier is nog heel erg de baas en werker mentaliteit, zeg maar. Je merkt
je doet wat de baas zegt en om 5 uur ga je naar huis.
Bijvoorbeeld, ja. En wat ik wel probeer te doen in mijn organisatie is die jongens dus echt... ik doe bewust bijvoorbeeld altijd dezelfde polo's aan als die jongens. Ik zet mezelf altijd op hetzelfde niveau als die jongens. Met de jongens bedoel ik dan bijvoorbeeld gewoon de monteurs die bij ons in dienst zijn. Wat heel belangrijk is dat je ook hun de ruimte geeft in het mogen uiten van hun meningen. En ook mogen bouwen aan het bedrijf, aan de organisatie. Want uiteindelijk, zonder hun kan ik het niet. Ik bedoel, met alle respect, ik zou het heel graag alleen willen doen, maar dat lukt gewoon niet.
Dames, jullie zijn heel hard aan het giechelen hier. Nee. Zo,
ik ben het er wel mee eens, of tenminste, ik snap wel hoe je denkt. In het begin, toen ik met nummer 10 begon, ja, dat is voor mij echt een complete switch geweest. Maar in ieder geval dacht ik ook zo. En ik dacht ook van de rest van mijn... of tenminste het team waarmee ik werk. Ik ben hetzelfde. Ik serveer. Ik neem bestellingen aan. Ik doe evenveel als hun.
En voor jou werkte dat niet?
Ik heb natuurlijk altijd het voorbeeld gehad van mijn ouders. En altijd de discussies en de gesprekken gehoord. En over de baas en het personeel. En ik was het daar nooit mee eens. Dus ik dacht, ik doe het anders. Nou ja, na een paar maanden ben ik toch gewoon gaan realiseren dat ik bepaalde dingen iets anders moet doen. Ik moet wel duidelijk maken...
Dat je de baas bent.
Nee, niet per se op die manier zeggen. Maar wel dat het werk moet wel serieus genomen worden. En uiteindelijk zijn er wel een paar mensen die de beslissingen nemen. En meningen zijn altijd welkom. En dat wordt ook altijd wel gewaardeerd. Maar er moet ook gewerkt worden.
Alberto?
Het ene sluit het andere niet uit, Liberty. Wat ik bedoel te zeggen is, bij mij is het heel duidelijk wie de baas is. Ja, dat ben ik. Dat ben ik. Het is heel duidelijk voor iedereen. Ja. Maar het is ook heel duidelijk voor iedereen dat als ik zeg, jongens, we kunnen dit beter zo doen.
Ja.
Dat iemand mag zeggen, maar wat about als we het nou zo doen?
Ja. Want daar ben ik het mee eens.
Maar nee, het is wel heel duidelijk voor iedereen wat de spelregels zijn. Het werk wordt ook heel serieus genomen. Ja. Maar wat ik probeer te zeggen is, wat ik een beetje mis op Curaçao, vind ik zelf, is mensen meer vrijheid en meer ruimte bieden om te groeien als persoon zijnde. Dat is wel echt iets wat hier...
En dat
een beetje los durven laten.
Juist. Ik heb mensen die werken vanaf het begin bij mij. Ik ken bedrijven waar het verloop 50% per jaar is, bij wijze van. Bij mij, nu heeft iedereen al een vast contract bij mij, bij wijze van. Dus ze werken allemaal langer dan 4 jaar bij mij. En dat geeft toch wel iets aan, denk ik.
Dat geeft aan, wat denk jij, Marijke, dat aangeeft bij Alberto?
Nou, ik vind het sowieso een goed teken dat iedereen natuurlijk blijft. Dat ze tevreden zijn en blij zijn. Dat is heel belangrijk, dat je mensen die voor je werken, willen werken voor je. En dat ze het leuk vinden. Kijk, je bent zo sterk als je zwakste schakel uiteindelijk. En het ligt aan jou om ze ook die kans te geven om te ontwikkelen. Maar van nature zit hier in de cultuur dat je eigenlijk niet beslissing durft te nemen. Dus dat moet heel erg geleerd worden. Want als je een beslissing neemt, als je namelijk geen beslissing neemt, hoef je ook niet verantwoordelijk te staan voor de gevolgen daarvan.
Klopt, ja.
En daar moet je, dat moet wel uit dat schulpje komen. En dat is best moeilijk voor de mensen hier. Maar ze krijgen het ook niet altijd. Hè? Dat is dan weer de tegenhanger daarvan. Ja,
is voor jullie allemaal een struggle als ik het zo hoor. Maar het gaat ook best wel goed. Waar gaat dat jullie bedrijven brengen? Alberto, jij bent bezig met je eigen koffiebranderij.
Ja,
waar sta jij met Mico over 2 jaar?
Over 2 jaar zouden we met Mico eigenlijk... Wat zal ik daarover zeggen? Mico die blijft groeien. Ik denk ook wel dat we nog steeds blijven groeien. Er zijn andere markten die we naast de horeca ook nog aanboren. Zoals bijvoorbeeld de kantorenmarkt. Dat is een ontzettende groeimarkt voor ons. Dat zal ook zo blijven. Dat zal blijven voortbestaan en blijven groeien. Ik denk met het stukje horeca en het stukje koffiebranden, dat ons veel meer vrijheid gaat geven. En veel meer power gaat geven om bepaalde... accounts te mogen bedienen bijvoorbeeld. En ook binnen te komen. En,
blijf je dan ook die 25% groeien per jaar?
Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dat is wel het uitgangspunt. Nou, voor dit jaar is de verwachting, heb ik al iets bijgesteld naar 20%. Dat is in december toe gebeurd. Op een gegeven moment heb je wel een plafond en op een gegeven moment is direct in groei dan ook iets minder. Maar daarnaast, wat ik dan doe, is ik diversificeer, zeg maar. Dus ik investeer ook gewoon in andere branches. Om, zoals Marijke zei, de pieken en de dalen hier en daar op te vangen.
Hoeveel jaren kun jij nog blijven groeien op de manier waarop je dat nu doet?
Eindeloos.
En jij, Liberty? Waar sta jij over 2 jaar met jouw bedrijven?
We weten het natuurlijk nooit. We weten natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. Maar op dit moment runt Number 10 echt op zeker 95% locals. En de toeristen die we krijgen, die vinden ons via social media of die doen echt de research om zo'n plekje op Curaçao te vinden. Dus ik denk dat dat zeker voor ons een goede richting om naartoe te werken. Vooral als het toch nog slecht gaat met de economie en we gaan ons voornamelijk focussen op toerisme, dat we dan dat ook meteen mee kunnen pakken.
En wat betekent dat voor Number 10 als café hier? Kan je nog verder groeien?
Ik denk op deze locatie dat we wel nu goed zijn zoals we zijn. En wie weet is het wel een andere uitbreiding op het eiland mogelijk.
Precies, ze geeft haar eigen antwoord inderdaad. Hè? Er komt nog een vestiging aan in de nabije toekomst. Marijke, hoe zit het voor jou? Waar sta jij over 2 jaar met jouw bedrijven?
Nou, ik heb in de afgelopen jaren met Evento elk jaar een uitbreiding gedaan. En dat hebben we eigenlijk gedaan met eigen investeringen. Dus met de winst uit Evento. Dus ik wil eigenlijk de aankomende jaren de wortels laten groeien. Dus even niks meer erbij doen. We hebben gezegd, dit is het. We gaan er geen pilaartjes meer bij zetten. Maar nou moeten we even alles goed voet in aarde zetten. En uit zichzelf helemaal laten groeien. En op zichzelf staan. En wie weet, misschien wel een dagje minder werken. En
hoe ga je dat voor elkaar krijgen om die wortels te laten groeien van de 4 bedrijven die je hebt?
Aandacht geven. Ja, we hebben per jaar heb ik me gefocust op een van de takken. En nu gaan we gewoon kijken welke takken het meeste aandacht nodig hebben. En de rest stabiel houden. Maar natuurlijk ook gewoon blijven uitbreiden, blijven innovativeren. Dat is ook heel belangrijk. Nieuwe dingen vinden voor die bedrijven. Zonder dat je meteen iets nieuws gaat doen. Maar wel anders blijven. Innovatief zijn.
En dan zelf een dagje minder werken. Wat voor een ondernemer ben jij dan over 2 jaar?
Nou, ik hoop dat ik dan geen 70 uur per week meer draai.
Er mag best een tandje af.
Er mag best wel 50 worden.
Tot slot jongens, heel kort nog een vraag die ik altijd heel erg leuk vind om te stellen. Hoeveel van het succes wat jullie hebben behaald met jullie ondernemingen is te danken aan geluk en hoeveel aan hard werken en inzet? Alberto?
Ik denk zelf dat je geluk altijd zelf afdwingt. Door middel van je inzet en door middel van hard werken creëer je eigen geluk. Ik geloof niet in random geluk. Ik denk dat elke beslissing die jij neemt, zet jou steeds een stapje dichterbij naar het succes of het falen.
Hoe zit dat voor jou, Liberty?
Helemaal mee eens. Heel vaak heb ik gehoord dat ik gelukkig ben met alles wat op mijn pad komt. Maar als ik terugdenk naar alle beslissingen die ik heb moeten nemen om hier te komen, dan weet ik gewoon dat ik het toch zelf in de hand heb.
Ja, ben ik het helemaal mee eens. Je hebt het gewoon zelf in de hand. En als je hard werkt, dan komt uiteindelijk alles goed. En zo niet, dan toch.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.